Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er weer bent. Het is niet zo heel druk vanmorgen, maar toch maken we er een mooie dienst van. Allemaal van harte welkom. Mensen hier in de kerkzaal, mensen thuis via kerkomroep. En ook Arie Beduin. Fijn dat je er bent en ons volgt gaan in deze dienst. De collecte doen we gebruikelijk na het kindermoment. En de collecte is bestemd voor de gemeente. En de tweede is voor de KAMA-zending. Volgende week zondag hopen we weer bij elkaar te komen om 10:00. En dat zal broeder Jan Brandsma uit Scherpenzeel voorgaan. De bloemen staan klaar. Die zijn voor de familie van de Kamp ter bemoediging. En de voorbeders die zijn voor de zieken in de gemeentes. Daarbij denken we ook aan broeder Jan Volbers. U heeft die mail gisteren gekregen. Of Dick Volbers is het, hè? Sorry. En we bidden dan ook voor Moes en Esther en voor de situatie in Israël. Na de dienst wordt u uitgenodigd voor een kopje koffie of thee. We hebben geen muzikale begeleiding vandaag, dus we gaan alles met de beamer zingen. Maar dat doen we wel vaker, zal wel goed gaan. En we willen dan ook de dienst beginnen met het zingen van Johannes de Heer 287, Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde. Daarna opwekking 688, Genade zo groot. En het intochtslied is opwekking 167, Samen in de naam van Jezus. En dat willen we voor zover mogelijk staande doen. We wensen u allemaal een gezegende dienst.
Zijn bloed reinigt mij en al. Voor mij een hele goede morgen. Nou, goed om hier te zijn en ook goed om samen al te kunnen zingen tot lof en eer van onze Heer. Ik weet niet hoe je erbij staat of zit op dit moment, wat er door je hoofd gaat. Misschien heb je inderdaad dat gevoel van ik wil God groot maken. Misschien heb je het ook helemaal niet, ook dat kan. Zullen we gewoon een moment stil zijn en vanuit de situatie waarin we zijn, de Heere God uitnodigen om vanmorgen tot ons te spreken. Zullen we stil zijn? Ook vanmorgen is onze hulp van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. Gemeente, genade zij u en vrede van deze God en Vader en van zijn Zoon Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik zou zeggen voor zover mogelijk blijf staan, want dat zingt lekker, ja, sorry. Moet niet hoor, maar het mag. En dan zingen we met elkaar opwekking 343, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Gebed al begonnen en ik wil u ook verder voorgaan in gebed. Ja, Heere God, we hebben het gezongen. Vul opnieuw ons hart. En daar verlangen we ook naar. Daarvoor zijn we hier. We willen zo graag geleid worden door uw Heilige Geest. En Vader, zo leggen we ook ons samen zijn in uw hand. En willen we ook voorbeden doen, ook voor anderen, voor mensen die hier niet kunnen zijn, die dat misschien heel erg graag zouden willen, maar hier niet kunnen zijn omdat ze verhinderd zijn door ziekte, door gebrek of wat dan ook. En Vader, we willen u vragen dat diegenen die dat zo graag zouden willen, maar niet kunnen, dat u ze nabij wilt zijn, dat ze daar waar ze zijn uw aanwezigheid mogen ervaren. Vader, we bidden om herstel, maar heel in het bijzonder om een ervaring van uw aanwezigheid. Ook voor onze oude broeder Dick Wolbers willen we speciaal ook bidden. Vader, u ziet hem, u kent hem. En we willen u vragen, Heere, wil hem ook op dit moment uw zegen geven. We bidden ook voor degenen die op vakantie zijn, die een goede reden hebben, misschien een hele vrolijke reden hebben om nu hier niet te zijn. Ook voor hen willen we bidden, Vader, dat waar ze zich ook bevinden, dat u ze ook vandaag een bijzondere zegen wilt geven. Heere, zo bidden we ook voor anderen in deze wereld die waar dan ook bij elkaar komen. En we beseffen ook dat er nogal wat mensen zijn die samenkomen in omstandigheden die zoveel moeilijker zijn dan de onze. En dan willen we ook voorbeden doen voor, ja, met name broeders en zusters in gebieden waar vervolging is, in gebieden waar gevaar dreigt. Vader, u kent al die situaties. En nou, we denken aan de berichten die we horen uit India, waar christenen vervolgd worden en niet alleen zij. We denken ook aan Nigeria, waar voortdurend weer berichten komen van mensen die gekidnapt worden, van kerken die aangevallen worden, waar mensen vermoord worden omdat ze, ja, bij u willen horen. En we willen zo bidden, Vader, dat mensen die daar zijn, dat u ze uw bescherming en zegen wilt geven. Vader, en dan weten we ook dat er heel veel onrust is in deze wereld. En ja, die komt ook op ons af, wanneer we naar het nieuws luisteren of de krant lezen of televisie kijken. En u kent ook onze onrust over, ja, dingen die gebeuren waar we helemaal niks mee kunnen en toch komt het op ons af. We willen u zo bidden, Vader, voor Oekraïne. We willen u bidden voor de kleine gemeenten die ook daar zijn. Ook bijvoorbeeld in het oosten van Oekraïne, dat bezet is. Heere God, wilt u ook daar speciaal ook zegen schenken. En dat bidden we ook voor christenen die samenkomen in Rusland. En het is zo verwarrend allemaal. We bidden voor Israël, voor uw volk. We willen u heel speciaal bidden dat in de periode van verdrukking dat ogen geopend zullen worden en dat ze zich zullen uitstrekken naar u en zullen beseffen dat er alleen hoop en vrede is in Jezus Christus, uw Zoon, de Messias. We bidden nu voor families die, ja, weten dat geliefden gevangen genomen zijn door Hamas. En Heer, we kunnen ons niet voorstellen wat een verdriet en een worsteling dat moet geven. We bidden om ontferming. We bidden ook om ontferming, Vader, voor de mensen in Gaza. Ook daar zoveel geweld, zoveel vernieling. En we bidden u, Vader, bescherm uw kinderen. Het zijn er nog maar weinig die daar zijn. Bidden u, Heere, dat u ze in het bijzonder versterken wilt. Maar ook voor het volk daar bidden we om ontferming van u. Vader, dank u wel dat, ja, de dingen waar wij verder geen weg mee weten, dat we ze wel aan u mogen voorleggen. Vader, we willen u bidden dat u ons ook vanmorgen heel concreet leidt als we gaan luisteren naar uw woord. En dat bidden we niet alleen voor onszelf, maar we weten dat er in deze plaats ook mensen in andere gebouwen samenkomen, uw woord openen. Ook in deze omgeving, in ons land. En we willen u vragen, wilt u ook daar met uw Heilige Geest leiding geven en schenk dat ook aan ons, dat we kunnen ontvangen wat u ons geven wilt vanmorgen. We bidden u dit alles in Jezus' naam. Amen. Dan gaan we nu een kinderlied zingen, voordat de kinderen naar hun samenkomst gaan. En direct aansluitend aan het kindermoment krijgt u ook de gelegenheid om uw gave af te staan. En het doel is al aangegeven van harte aanbevolen. We gaan zien. Mm-hmm. Mm-hmm.
être geboren. Kende u mijn naam, wist u al wat ik zou worden en waar ik heen zou gaan. Steeds gaat u met mij mee, ook al maak ik wel eens fouten en zit ik daar soms mee, maar u houdt, u houdt van mij. Uw liefde raakt nooit op, uw liefde raakt nooit op, uw liefde.
Ja, een prachtig lied en ook prachtig als inleiding op de overdenking. En ik wil u uitnodigen om met mij te lezen uit de Bijbel. En we gaan lezen uit Johannes 14. Johannes 14, en ik wil met name stilstaan bij de eerste versen van Johannes 14, vers 1 tot en met 6. Maar ja, om Johannes 14... die eerste verse, om die een beetje te begrijpen, heb je een inleiding nodig, namelijk dat wat eraan vooraf gaat. En daarom wil ik gaan beginnen in hoofdstuk 13. En wel vanaf vers 33. Ja, als je echt helemaal de context wil hebben, dan zouden we een paar hoofdstukken eerder moeten beginnen, maar daar zullen we vanmorgen de tijd niet voor nemen. Maar lees je dat thuis nog maar eens door. Ik lees uit Johannes 14 en dan vanaf vers 33. En dat begint heel warm. Namelijk, daar lezen we: lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken. En zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het nu ook tegen u. Waar ik heen ga, daar kunt u niet komen. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Zo moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Simon Petrus zei tegen hem: Heere, waar gaat u heen? Jezus antwoordde hem: Waar ik heen ga, daar kunt u mij nu niet volgen, maar u zult mij later volgen. Petrus zei tegen hem: Heere, waarom kan ik u niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. En Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor mij geven? Voorwaar, ik zeg u. De haan zal niet kraaien voordat u mij driemaal verloochend zult hebben. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, dan zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, dat weet u. En de weg weet u. En Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij dan de weg weten? En Jezus zei tot hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Tot zover de schriftlezing. Stel je even voor, je bent bij elkaar met een stel vrienden of misschien voor een verjaardagspartijtje of zo. Of nou ja, in deze tijd van het jaar misschien dat je buiten zit te eten of zo. Nou, de laatste dagen was niet zo geschikt daarvoor, maar we hopen dat dat weer gaat komen. Maar stel je voor, je zit bij elkaar met een aantal bekenden, het is gezellig, het is goed, je eet, je drinkt. En dan ineens, dan zegt iemand, ik heb een mededeling. Ik ga binnenkort sterven. En je kunt je voorstellen dat dat een mededeling is waardoor het ineens helemaal stilvalt. Hè? We zitten samen te eten en te drinken en dan ineens zo'n opmerking. Ik ga binnenkort sterven. Dat is chockerend, natuurlijk. Nou, nog niet zo lang geleden werd meegedeeld dat Freek van dat bekende duo, dat zangduo, dat die Freek een ernstige ziekte had en werd bekendgemaakt dat Freek zou binnen afzienbare tijd gaan sterven. En er ging als het ware een schok door Nederland, of je ze nou kent of niet, Freek en Suzanne. Maar ineens was het in de journaals, op de televisie, het was op de voorpagina van veel kranten, Freek zou gaan sterven. Een chockerend bericht. Freek, 32 jaar! Ja. En hier, in deze tekst, hebben wij iemand van 33 jaar. En dan gaat het om de Heer Jezus. Nou, ongeveer de leeftijd van Freek. En die vertelt hier in dat gezelschap, ja, binnenkort zal ik heen gaan en ik zal niet meer met jullie optrekken zoals we dat in de afgelopen periode gedaan hebben. Ja, dat geeft onrust. Ja, en ik moet u zeggen, wij, mijn vrouw en ik, wij hebben de laatste tijd verschillende keren te maken gehad met overlijdens. We hebben te maken gehad met het overlijden in directe familie. Een hele goede vriendin die overlijdt en het geeft heel veel onrust. Wij waren kort geleden op vakantie in Frankrijk en net voor de vakantie hoorden we dat een hele goede vriendin, dat ze ernstig ziek was. En tijdens de vakantie kregen we appjes en werd ons meegedeeld, nou, het gaat niet goed. En op een gegeven moment begonnen we te begrijpen, ja, maar dit is aflopend. En toen hebben we in Frankrijk besloten, weet je wat, we gaan er toch naartoe. Ja, eigenlijk een raar idee, want we moesten 6 uur rijden om er naartoe te gaan. De caravan laten staan op de camping, wij daar naartoe. We hebben er even gezien, 6 uur terug. Ja, gekke werk natuurlijk, maar achteraf waren we heel blij dat we gegaan waren. Een dag nadat we haar gezien hebben, overleed zij. Maar het geeft onrust, logisch. Nou, denkt iemand misschien van, nou ja, dan zijn we hier samen in de vakantieperiode. Hè? En het weer wordt waarschijnlijk weer beter. En dan kom jij met zo'n zwaar thema over het heen gaan van iemand. Moet dat nou? Nou, ik heb eens een boek gezien en dat had deze titel. Dat boek is getiteld De dood neemt geen vakantie. Tja, dat is een onaangename titel, maar het is wel een feit. Ook in de vakantieperiode overlijden mensen. En nu horen we Jezus zeggen, ik zal heen gaan, Maar, zegt hij er dan bij, wees niet ongerust. Wees niet ongerust. Uw hart wordt er niet ontroerd. Nou ja, dit klinkt bijna ongepast. Want je zou zeggen dat als er toch één moment is waarop je ontroerd mag zijn, dan is het toch wel op het moment dat iemand aankondigt van 33 jaar, dat hij zegt, ik zal sterven. Dan krijg je toch onrust. En dan is het toch bijna ongepast om te zeggen, nou, wees maar niet ontroerd. Dat is toch vreemd, zou je zeggen. En bovendien, dit groepje mensen dat daar bij elkaar was, het was maar een klein groepje, die had nog wel meer reden om op dat moment ongerust en ontroerd en in verwarring te zijn. Want ja, tijdens die maaltijd had Jezus op een gegeven moment letterlijk gezegd, één van jullie, en dat was in een klein groepje, hè, kleiner dan het groepje dat wij nu met elkaar hier hebben, werd er ineens, één van jullie gaat mij verraden. Nou, dat sloeg in als een bom. En toen ging Judas, want daar gaat het natuurlijk over, die ging dan ook weg. En toen even later, toen raakte Jezus in gesprek met Petrus. En dan vertelt Jezus, we hebben het gelezen, dan vertelt Jezus, maar jij gaat mij verloochenen. Jij gaat mij verloochenen. Nou, moet je nagaan, in zo'n klein groepje. Eentje gaat er sterven, eentje zal hem verraden en eentje zal hem verloochenen. Nou ja, mag je dan ontroerd zijn, mag je dan verward zijn. Sommigen die zeggen zelfs dat wat Jezus hier bedoelt is, huil maar niet. Je moet vooral niet huilen. En in die tijd waren er filosofen die beweerden dat huilen en het tonen van emotie, dat is mensonwaardig. Een waardig mens die toont geen ontroering, die huilt niet enzovoort. Was dat wat Jezus bedoelde? Was het in lijn met die gedachte? Nou, we weten dat Jezus daar heel anders over dacht. We weten dat Jezus ontroering kon tonen. Ja, sterker nog, dat Jezus zelf ook gehuild heeft. En misschien heb ik hier, ik denk het haast, dat ik hier wel eens dat voorbeeld gegeven heb van die Indische professor die wij op een gegeven moment bezocht hebben. En kort samengevat was het zo, deze Indische professor, de man is blind en wij mochten hem ontmoeten, mijn vrouw en ik, in India. En deze man was van achtergrond een Brahmaan, dat is de hoogste kaste in India, maar tijdens zijn jonge tienerjaren kreeg hij te horen dat hij volkomen blind zou worden in een paar jaar. En zijn hindoe-familie, zijn ouders, die zeiden tegen hem, als jij blind gaat worden, ga dan voorlopig even reizen, zodat je zoveel mogelijk indrukken op kunt doen die je kunt herinneren wanneer je voor de rest van je leven blind zult zijn. En hij is toen gaan reizen als 18-jarige en hij vertelde ons dat hij op een gegeven moment in een stad kwam en hij hoorde daar door een microfoon een evangelist en die las uit de Bijbel over Jezus. En wat las die evangelist? En Jezus weende. Kortste vers in de Bijbel. En Jezus weende. En hij zegt, dat raakte mij zo. Want hij zegt, ik had wel over Jezus gehoord. Ik wist dat Jezus een godheid was. Ja, en de hindoes die hebben volop goden en godheden. Dus, nou ja, goed, Jezus was één van de velen. Maar een god die kon wenen. Hij zegt, dat raakte me. En toen wilde ik meer weten over die god die Jezus is, die kon wenen. En lang verhaal kort, hij ging zich verdiepen in de Bijbel. En deze man is nu een evangelist. Hij is professor, maar hij evangeliseert onder zijn studenten. We weten over Jezus dat hij kon wenen. We weten dat Jezus ontroerd kon zijn. In het evangelie, waaruit we net gelezen hebben, in het Johannes-evangelie, wordt al eerder gezegd in hoofdstuk 12, dat Jezus zelf zegt, nu is mijn ziel in beroering. Staat precies hetzelfde werkwoord als hier, waar hij zegt, wees niet ontroerd of verward. En eerder zei hij zelf, mijn ziel is in beroering, is ontroerd. En later wordt er gezegd, toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte zijn geest in beroering. Opnieuw datzelfde woord. Dus twee keer wordt over Jezus zelf gezegd dat hij ontroerd is. En dat is natuurlijk ook in lijn met wat we in heel de Bijbel zien over de Heere God. We zien ook in het Oude Testament dat de Heere God zeer ontroerd kan worden. Allerlei teksten, maar misschien wel het mooiste Bijbelgedeelte daarover is Hosea 11. Moet je thuis eens doorlezen. Er is bijna geen mooier uitdrukking van ontroering dan wat je leest in Hosea 11, waar de Heere God zijn innerlijk laat horen hoe hij ontroerd is over zijn volk, dat zich van hem afkeert en dat hij zich gedwongen voelt bijna. Ja, zo klinkt het haast, om dat volk te straffen. En dan staat er letterlijk, maar mijn hart keert zich om in mij. Mijn hart keert zich om. Je ziet de innerlijke worsteling van de Heere God die niet wil straffen. Ontroering past bij de Heere God, past bij Jezus. En dan zegt hij nu, wees niet ontroerd. Nou, en ze hebben al aanleiding daartoe. Wat is dat dan? Waarom zegt Jezus nu, wees niet ontroerd? En dan geeft hij de reden erbij. Gelukkig wel. Dan zegt hij, wees niet ontroerd, maar vertrouw op God en vertrouw op mij. Hij stelt tegenover het wanhopig verward ontroerd zijn, vertrouw op God en vertrouw op mij. Trouwens, het is een interessante combinatie om daar toch even een streep onder te zetten. Jezus zegt vertrouw op God en vertrouw op mij. Hij stelt zichzelf op hetzelfde niveau als de Heere God. En eerder hadden de Joden hem daarom al veroordeeld. Maar de Heer Jezus is heel duidelijk. Hij en de Vader zijn één. Hij staat op dat niveau van de Heere God. Nou goed, vertrouw op God en vertrouw op mij. Maar hier dan. Hij wist dat zijn discipelen verward zouden raken door wat hij had meegedeeld. Hij wist dat ze zouden denken, ja maar, als Jezus gaat sterven, dan houdt het op. Dan loopt het vast. Alles wat wij gehoopt hebben, alles wat wij verwacht hebben, het is over en uit. God is de controle kwijt. Jezus is de controle kwijt. En dan zegt Jezus, wacht joh, het lijkt of de weg doodloopt. Hè? Toch? Het lijkt alsof het gaat helemaal mis. Het gaat helemaal mis. En dan zegt Jezus, heb maar vertrouwen. Heb vertrouwen in God en heb vertrouwen in mij, want ik ga tot mijn doel komen. God gaat tot zijn doel komen, ook al denk jij dat het helemaal misgaat. Nou, als ik dan zeg van, hij gaat tot zijn doel komen. Wat is dat dan? Wat is Gods doel? En ook dat zegt Jezus erbij. Dan zegt hij, ik ga heen met een doel. Want het is namelijk zo, in het huis van mijn vader, daar zijn veel woningen. En ik ga heen om voor jullie een plaats klaar te maken. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. En ik ga een plaats voor jullie klaarmaken. En ik weet niet wat bij jullie bovenkomt als je denkt aan een huis met veel woningen. Hoe moet je je dat voorstellen? Een huis met veel woningen. Is dat als het ware een flatgebouw of zo? Hè? Een groot huis met veel woningen. Is het zoiets? Misschien is een andere vertaling beter. Er wordt ook wel vertaald met, in het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou dat het moeten zijn. Eerlijk gezegd roept dat bij mij het beeld op van een verzorgingshuis of zo. En ik weet niet of dat nou zo aantrekkelijk is. Je komt er misschien niet helemaal uit. In ieder geval is het belangrijk om te onderstrepen dat het hier niet in de eerste plaats gaat om ieder krijgt zijn eigen huis. Dat is niet de nadruk. De nadruk is niet ieder mag in zijn eigen kamer achter zijn eigen geraniums gaan zitten. Nou, dat is het. Nee. De Heer Jezus spreekt hier in een meervoud. Als hij zegt u, dan is dat in het Nederlands is dat niet altijd duidelijk of het nou meervoud is of enkelvoud. Hè? Maar ik kan u verzekeren, in de grondtekst is dat een meervoud. En hij zegt dan ook, ik zal voor jullie bij elkaar, ik zal voor jullie een huis, een plaats klaarmaken. Het is iets waar je samen bent. Ik krijg het beeld dan van een hofje, waar je verschillende woningen hebt, maar je hebt ook een gezamenlijke plaats waar je bij elkaar komt. Het is iets van het samen vieren. Je kunt jezelf zijn, je kunt alleen zijn, maar je mag ook samen vieren. En als je het zo zegt, dan begint er een beeld op te rijzen van de tempel. Ja, dat doet je denken aan het tempelcomplex. En zeker als de Heer Jezus het hier heeft over het huis van mijn vader, dan denkt de lezer, wacht even, die term heb ik eerder gehoord. In hetzelfde Johannes-evangelie gebruikte Jezus die woorden al eerder. En toen gebruikte hij het huis van mijn vader voor de tempel. Ja, toen in negatieve zin, want toen zei hij, laat het huis van mijn vader niet worden tot een huis van koophandel. Nou goed, u kent die tekst waarschijnlijk wel. Maar hier opnieuw, het huis van mijn vader. Dus dan mag je het beeld hebben van het tempelcomplex. En hoe was dat dan? Nou, daar stond de tempel en rondom de tempel waren de vertrekken voor de priesters. Die leefden daar. Het was een schitterend gebouw, letterlijk schitterend, van goud en zilver en allerlei kleuren, rijkdom, glorie, maar ook geborgenheid van het daar in die vesten, in dat complex mogen verkeren. En een Israëliet, ja, die wilde graag daar zijn. Die wilde daar naartoe gaan. De tempel was the place to be. Daar moet je zijn. En we weten dat ze volop psalmen gezongen hebben die juist daarover gaan. Wat is het toch geweldig om naar de tempel te gaan. En degenen die een kerkelijke achtergrond hebben, een reformatorische achtergrond met name ook, die zullen zich herinneren dat er dan in Psalm 43, dat er dan gezongen wordt, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Vaak gezongen, ook tijdens uitvaarten. Ja, en terecht, je snapt hem. Dan ga ik op tot die tempel, dan ga ik op tot Gods altaren. Maar dan komt de kern, tot God, mijn God. En daar zit de crux. Dat is waar het om draait. Of degene om wie het draait. Want die tempel, ja, die was schitterend. Maar weet je, ten diepste gaat het niet om het gebouw, maar gaat het om degene die er woont. Degene die er de sfeer bepaalt. Ik weet niet of er hier zijn die wel eens in Roemenië geweest zijn. En die misschien wel eens in Boekarest geweest zijn. In de hoofdstad van Roemenië. Ik zie een enkeling knikken. Nou goed, ik ben er ook wel geweest. En in de hoofdstad, daar staat een gigantisch groot paleis. Nou, daar zouden we heel veel over kunnen vertellen. Maar geloof me, het is echt gigagroot. Een paleis gebouwd door Ceausescu, de toenmalige dictator, de president van Roemenië. En tot meerdere glorie van hem liet hij dat prachtige, nou, geweldig grote paleis bouwen. Weet je, het is een teken van zijn grootsheidswaanzin die deze man tekende. Ceausescu. Ik ben er in geweest, maar ik moet je dit zeggen. Het is gigagroot, maar het is kil en koud. Je zou er voor geen goud willen wonen. Het is kil en koud. Ja, groot. Maar deze man, die overigens op een zeer beestachtige manier aan zijn einde gekomen is, afgeslacht met zijn vrouw als varkens. Het is echt afschuwelijk. Maar deze man had die grootheidswaanzin. Maar dat grote paleis, 2000 zalen en kamers enzovoorts. Maar het ademt als het ware de geest van deze dictator. Het is een spookslot. Het is een akelig gebouw. Daar wil je niet zijn. Ja. En waarom vertel ik dit nou? Om een contrast te schilderen met de woonplaats van de Heere God. Met het grote paleis van de Heere God. Want daar, in zijn woonplaats, daar wordt de sfeer door hem bepaald, die onze schepper God is. Daar woont hij, die alles geschapen heeft. Hij die almachtig is. Hij die kunstzinnig is. Hij die creatief is. Hij die uitbundig is. Hij die diversiteit schiep. Hij die overvloed schiep. Hij die... En dan kom je woorden tekort. Die bepaalt daar de sfeer. En weet je, het is zo wonderlijk als je denkt aan de schepping en als je eens kijkt naar natuurdocumentaires. En dan zie je dat er kleuren zijn overal. En dan zie je zelfs dat in het diepste van de oceaan, waar geen mens iets kan zien normaal gesproken. Maar zelfs als ze daar naartoe gaan, blijken er kleuren te zijn. Is er pracht, is er praal. Weet je, dat is de schepper van overvloed. De grote kunstenaar. En hij bepaalt de sfeer in de woonplaats waar hij verkeert en waar Jezus een plaats wil maken. Hij is de gastgever. Hij bepaalt de sfeer. En dat wat ik nou probeer te schilderen, ja, dat idee dat kom je dan ook steeds vaker tegen in de Bijbel. Hè? Dan citeer ik uit Psalm 73. Misschien kent u dat. Wie heb ik nevens u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde, ook niet op aarde. Wie heb ik nevens u? En dan gaat het ineens niet meer om het gebouw, maar dan gaat het om de Heere God zelf. Of denk aan wat Paulus gezegd heeft. Paulus die zegt op een gegeven moment in de Filippenzenbrief: ik heb de begeerte om heen te gaan. En dan denk je, is die man levensmoe? Ik heb de begeerte om heen te gaan. Wat is er mis met hem? Maar, zegt hij er dan bij, ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Het is niet een verlangen om maar dood te gaan. Het is een verlangen om bij Christus te zijn. Dan ga ik op tot uw altaar. Tot u. Tot u, de bron van vreugde. Nou goed. Daar. En denk maar aan het mooiste en het schoonste wat je verzinnen kunt. Daar wil Jezus een plaats klaarmaken. Daar, bij zijn Vader. En dan zegt hij, dan ga ik heen om plaats voor jullie te maken. En in die tekst, ik weet niet of het u opgevallen is, valt twee keer het woordje plaats. Twee keer noemt hij dat, plaats. En weet je wat nou het grappige is? Als je dat woordje plaats, nou als je een Nieuwe Testament zou nemen in het Hebreeuws. Het Nieuwe Testament is geschreven vooral in het Grieks. Maar goed, we gaan niet al te technisch worden. Maar als je een Hebreeuwse vertaling zou zien van deze tekst, dan kom je een woord tegen, dat kennen we allemaal. Want in het Hebreeuws, het woordje voor plaats is mokum. Mokum, ja. En wij kennen mokum, want ja, dat is Amsterdam niet waar. Hè? Wij kennen mokum. Jezus zegt hier, ik ga een mokum voor jullie maken. Nou, waarom is dat interessant? Nou ja, wij kennen dat woordje van Amsterdam. En waarom noemden Joden Amsterdam mokum? Nou, de reden die ik gevonden heb is deze. Ze gebruikten die naam Mokum als een koosnaam voor Amsterdam. Waarom? Omdat Joden zich thuis voelden in Amsterdam. Ze voelden zich thuis in Amsterdam. Het is natuurlijk heel schril als je dan nu bedenkt wat er allemaal gebeurd is rondom Joden in Amsterdam. En dat is huiveringwekkend. Maar ooit, vroeger, voelden ze zich welkom, voelden ze zich thuis. En Jezus zegt als het ware hier in deze tekst, ik ga een thuis voor jullie maken. Ik ga een plaats voorbereiden waar je thuis kunt zijn. Dat is het, bij de Vader. En weet je, ik weet niet welke associaties jij hebt bij het woordje thuis. Kan van alles zijn, als je het woordje thuis, als je zou moeten zeggen, nou, welk gevoel, waar moet je aan denken als je het woordje thuis gebruikt? Nou, ik kan me voorstellen dat je terugdenkt aan je jeugd en dat je als kind van school kwam en met je moeder een bakje thee ging drinken of zoiets. En dat gevoel, weet je wel? Of ik moet dan denken aan, goed, ik heb mijn kinderen op de fiets bij me gehad, weet je wel. En ik kan me nog denken aan een van mijn kinderen. Die zat dan op de stang voor me op de fiets. En dat thuisgevoel, dat geborgen zijn. Thuis. Weet je, als er iets is waar mensen in onze maatschappij naar snakken, dan is het naar een thuis. Naar een plaats waar je veilig bent, waar je geborgen bent. Een thuisgevoel. Weet je, je kunt een prachtig huis hebben. Je kunt een prachtig huis hebben en thuisloos zijn. En thuisloos zijn. Misschien ken je dat gevoel. Misschien ken je dat gevoel van Ik voel me hier niet thuis. Dat is akelig. Ik voel me hier niet thuis. Dat kan, ja, dat kan zijn op school, dat kan zijn in je buurt, dat kan zijn in je familie, dat kan zijn op je werk, dat kan zijn in je huwelijk, dat je eigenlijk niet meer thuis voelt. Het kan zijn, ja, in deze wereld. Wat is dit een verwarrende tijd, wat is dit een verwarrende wereld? En je voelt je eigenlijk niet meer veilig, niet meer thuis. En er zijn veel mensen, ja, die op de vlucht zijn ook in deze wereld. Kort geleden hebben mijn vrouw en ik in het kader van zending, nou goed, ik zal niet al te ver over uitweiden, maar een reis gemaakt door, of naar Egypte, naar Irak en naar Jordanië. En in Egypte hadden we te maken met Jemenieten, mensen uit Jemen, die daar gevlucht zijn, die geen thuis meer hebben in hun eigen land. We hebben in Irak, waar we in vluchtelingenkamp, waar allemaal Syrische vluchtelingen zitten, en in dezelfde stad, aan de andere kant van de stad, een groot kamp met allemaal vluchtelingen uit Iran. En op beide plaatsen proberen christenen iets te betekenen voor deze vluchtelingen. En dan kom je in Jordanië en dan zijn er en Syriërs en Irakezen op de vlucht, mensen die geen thuis meer hebben. Een van de mooiste dingen die ik hoorde was een vrouw in Irak. En wij waren daarbij zendelingen. En die hebben daar een stichting en die doen allerlei werk. En een van de mooiste dingen die ik hoorde van een vrouw uit Iran, een vluchtelinge, die zei, ik ben huis en haard kwijt, maar bij jullie voel ik me thuis. Hoe mooi is dat? Bij jullie voel ik me thuis. Jezus zegt, ik ga heen om voor jullie een mokum, een plaats te bereiden waar je thuis zult zijn bij je Vader, bij de Schepper. Hoe doet Jezus dat? Hoe maakt hij die plaats klaar? Nou denk je, nou, Jezus was ook de zoon van een timmerman. Dus ja, hoe maak je dan een plaats klaar, hè? Maar goed, het is ook een beetje lastig om je in te denken dat hij 2000 jaar aan het timmeren is of zoiets. Ja, sorry, ik bedoel het niet, maar je begrijpt wat ik bedoel. Is dat nou, hè, is hij zo lang bezig met het inrichten van, nou, ja, dat idee, ja, mag hoor, want het is ook wel een beetje een warm idee, weet je wel. Dus dat is allemaal prima, gemoedelijk enzovoort, maar dat is niet de kern van wat Jezus hier bedoelt. Wanneer spreekt hij deze woorden ook alweer uit? Ah, dat was in dat gesprek met zijn discipelen. En het was in het kader van zijn aankondiging dat hij gevangen zou worden, dat hij zou lijden. Het is in de aanloop naar de kruisiging. En weet je, dat is de manier waarop Jezus een plaats bereidde. Door zijn lijden, door zijn kruisiging maakte hij het mogelijk dat wij de weg zouden vinden naar de Vader. Dat wij een plaats kunnen hebben bij de Heilige. Wij, onheilige mens, kunnen een plaats krijgen. In het tempelcomplex. In het huis van de Vader. Dat is hoe Jezus dat gedaan heeft. Voor jou. Voor mij. En dan blijft er één vraag over, denk ik. En dat is, hoe kom je daar dan? Hoe bereik je nou die plaats die Jezus maakt? Nou ja, die vraag, als je die hebt, dan ben je niet de eerste. Want die vraag had Thomas ook. Ja, Thomas, ik ken hem een klein beetje. We weten niet zo heel veel over die ene discipel Thomas. Ja, we komen hem een keertje eerder tegen, ook in dit evangelie. En toen was Jezus van plan om naar Judea terug te gaan. En iedereen wist, in Judea, daar dreigt gevaar voor Jezus. En ze zeiden van, nou, je kunt maar beter niet daar naartoe gaan. En toen was Thomas degene die zei tegen tegen de andere discipelen van, joh, laten we maar met hem meegaan om met hem te sterven. Wow. Dus die Thomas, die was bereid om met Jezus te sterven. Nou goed, diezelfde Thomas, die zegt hier in dit kader, zegt hij van, ja, maar Heer Jezus, wij weten niet waar u naartoe gaat. Ook weer die vraag, hoe kunnen wij daar dan komen? En dan geeft Jezus een zeer verrassend antwoord. Maar wat zegt Jezus dan in antwoord op die vraag? Hoe komen we daar? Nou, zegt Jezus,
Ik
ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, misschien eerst eventjes dat laatste stukje. Hè? Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik weet dat het vaak door mensen wordt opgevat als een enorme beperking. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Alsof, er is weinig ruimte om bij de Vader te komen. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar weet je, je moet die tekst denk ik anders zien. Je moet het zo bekijken. Je bevindt je in absolute duisternis. In absolute donkerheid in een ruimte. Er is geen ontsnappen aan. En dan ineens zie je ergens licht en is er een opening. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wij zijn deel van een verloren wereld. Wij zijn verloren mensen. We zitten in een donkere kamer. Maar niemand komt tot de Vader. Nee, maar dan door mij. Ik bied die mogelijkheid. Dat is wat Jezus zegt door zijn lijden en sterven. Het is geen beperking, maar het is een uitweg die hij biedt. Maar goed, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De weg? De weg, zegt hij. Nou kijk, als Jezus zegt, ik ben de waarheid en het leven. Daar krijg je gedachten, nou, ik tenminste, daar krijg je gedachten bij van de waarheid en het leven. Dat klinkt, ja, dat klinkt prachtig, hè? Dat klinkt diep, dat klinkt filosofisch, dat klinkt mystiek, dat is geleerd, de waarheid en het leven. Daar kunnen we wat mee, hè? Maar hij begint met, ik ben de weg. En dan denken wij, ik ben de weg. Daar is toch geen eer aan te behalen, aan een weg. Hè? Als je een weg bent, wat is een weg? Nou, een weg, daar loop je overheen. Een weg, dat is in feite een vernederend beeld. Wij zeggen in het Nederlands, je moet niet over je laten lopen. En Jezus zegt, ik ben de weg. Hij zegt als het ware, je moet over mij lopen. Er is geen andere weg. Je moet over mij lopen om bij de Vader te komen. En weet je, het is bijna een huiveringwekkend beeld, maar tegelijkertijd is het het mooiste beeld wat je verzinnen kunt. Want Jezus zegt, ik ben de weg. Weet je, ik ben bereid om alles af te leggen. Ik ben bereid om over mij te laten lopen. Ik ben bereid om me aan een kruis te laten spijkeren. Ik ben bereid om die weg te zijn, te worden, waarover jullie mogen lopen. En je kunt het bijna niet zeggen, maar dat is wat hij zegt. Ik ben bereid om mij volledig uit te vlakken, opdat jullie tot de Vader kunnen komen. Ja, en dat thema, ja, bijvoorbeeld bij Paulus, daar gaat Paulus mee aan de haal. Of tenminste, ja, sorry, dit is veel te populair gezegd, maar je begrijpt wat ik bedoel. Weet je, als dat tot hem doordringt, dan lees je in Filippenzen 2, en ik lees u voor, dan zegt hij, Christus Jezus, die gelijk was aan God, heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. En is hij aan de mensen gelijk geworden. En in de gedaante van een mens heeft hij zichzelf vernederd. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. En dan volgt er, en daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich elke knie zou buigen. Van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Hij die de weg werd is de verhevene. En hij zegt, ik wil zo langs die weg een plaats bereiden, een mokum, een plaats bereiden bij de Vader, waar jij je thuis mag voelen. Waar jij je thuis mag voelen. De plaats, dat is waarvan Jezus zegt, daar zullen jullie zijn waar ik ben. En opnieuw, is het niet het gebouw, maar is het de aanwezigheid van God de Vader. En de aanwezigheid van Jezus zelf, die zo geweldig doorkomen. Dit is het ultieme einde van alle eenzaamheid. van alle eenzaamheid. Dan mag je zijn bij God de Vader en bij zijn Zoon. En ik wil gaan afsluiten. Maar misschien kan ik het nog illustreren met deze illustratie. Misschien hebt u ook wel eens gehoord over die ouders van wie een kind was weggelopen. Een tiener weggelopen van huis. Ze konden hem niet vinden. Na een week niet. Na een jaar niet. Na 3 jaar. Ze kunnen hem niet vinden. Geen contact. Maar al die tijd hielden die ouders die kamer intact. De kamer van het kind bleef volledig intact. Want ze wilden dat het volledig voorbereid zou zijn voor het moment dat het kind weer terug zou komen. Dat het kind gelijk zou merken, ik ben welkom, hier mag ik thuis zijn. En ze bleven hopen en bidden om de terugkeer van dat kind. Weet je, dit is het beeld wat misschien kan duidelijk maken hoe de situatie is. Jezus zegt, in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Ik zei het al, God is een God van overvloed. Het is niet, nou, een enkel woning, een paar, een klein complexje. Wij hebben woningnood in de hemel. Wel nee, in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Vele woningen. De plaats is klaar. Ja, Jezus is de weg gegaan. Hij is zelf de weg. De plaats is klaar. De enige vraag is, wil jij de juiste weg volgen? Wil jij de juiste weg volgen om bij die plaats te komen? En laten we een moment stil zijn en gewoon dat tot ons door laten dringen. En dan wil ik afsluiten met gebed. Heer Jezus, we aanbidden u. We aanbidden u, omdat het, ja, wat u hier gezegd hebt en wat u gedaan hebt en doet, het is zo groot en we kunnen het niet in woorden vangen. En we kunnen alleen maar u aanbidden. Om uw onvoorstelbare liefde, om uw bereidheid om zo vernederd te worden. En dat u dat allemaal gedaan hebt. Om die plaats voor ons beschikbaar te maken. We aanbidden u. Help ons om de weg te volgen. Help ons om gaande op die weg ook anderen uit te nodigen. Om ook die weg te gaan volgen. Want er zijn vele woningen. Vader, gebruik ons zo. Tot eer en glorie van uw grote naam. En dank u wel voor het geweldige perspectief dat u ons biedt. Dank u wel dat we niet op een doodlopende weg zitten. Maar dat we op de weg mogen bewegen, voortbewegen. Op de weg die u bent en u bent het leven en u bent de waarheid. Dank u voor dat geweldig perspectief en die hoop. We prijzen u in Jezus' naam. Amen. We gaan nog zingen uit de bundel van Johan de Heer 358. Dat is de psalm. En ik weet niet of dat gelukt is trouwens. Ik heb opgegeven die 3 en 4. Is dat gelukt? Sorry? We gaan het hele lied zingen. En dan mogen de kinderen mogen dan binnenkomen. En dan bidden we daarna om de zegen. Maar eerst dus deze prachtige psalm. gaan bidden om de zegen en dan sluiten we de dienst af met U zij de glorie. Maar u mag eerst de zegen van de Heere God ontvangen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle en krachtige gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen tot die dag dat Jezus weerkeert. Amen. Zondag.